om dat doen met de deur in huis willen gaan. En een keer u laten nadenken. Indien ik de vraag zou stellen vandaag aan jullie. Wat is het geleden dat je nog eens de boeken 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken hebt gelezen? Moest ik die vraag heel persoonlijk aan jullie stellen. Wat zou dan het antwoord daarop zijn? Sommigen van jullie zullen zeggen, ja, voor mij is dat, van de jaar heb ik nog een keer die boeken gelezen. Nog eens grondig doornomen. Anderen zullen misschien zeggen, ja, voor mij is het al vorig jaar, is het van vorig jaar geleden dat ik die boeken nog een keer gelezen heb. Anderen zouden misschien zeggen, het is al een paar jaar geleden dat ik die boeken nog eens grondig doornomen heb. Of misschien zullen jullie wel zeggen, of misschien zal er wel iemand zijn die zal zeggen, ja, die boeken heb ik nog nooit niet gelezen. Want het is algemeen bekend dat het Oude Testament onder de christenen niet zoveel gelezen wordt. Laat staan de boeken 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken. Je hoort wel eens de christenen zeggen over deze boeken dat ze volstaan met koningen, troonopvolgers, al die namen van die verschillende koningen, al die oorlogen, al die veldslagen. Waarom zouden wij dat als christenen moeten weten, moeten kennen, daarvan op de hoogte zijn? Is dat nog voor onze tijd in feite? Het is veel interessanter om het Nieuwe Testament te lezen. En misschien zijn er ook sommigen van jullie van dat gedacht deze morgen, dat die vier boeken in feite niet zo nuttig zijn voor ons. En dat verbaast me toch wel een beetje. Want ik zou willen zeggen, en ik hoop dat ik dat vandaag toch ook een beetje kan duidelijk overbrengen, dat er in die vier boeken heel wat rijkdom is opgeslagen. Dat er daar heel wat in ligt aan informatie. Vooral dan over de praktische kant van de christelijke wandel. Dat is toch iets dat ik toch in de laatste paar maanden, misschien een jaar, twee jaar, heb ontdekt. En ik geloof, ben ervan overtuigd dat de Heer heel wat verborgenheden en wonderen heeft weggelegd in deze vier boeken. Over wie God is. Net zoals die psalmist in Psalm 119, vers 18 ook zegt en smeekt tot God dat hij die verborgenheden, die wonderen ook zal mogen ontdekken. Als hij zegt, ontsluit mijn ogen, opdat ik mogen aanschouwen de wonderen van uw wet. En dat geldt ook voor ons. Dat wij ook dus God mogen smeken om die wonderen en die verborgenheden in Gods wet te vinden. En de vier boeken zijn ook nog Gods wet. En volgens mij liggen er heel wat verborgenheden en wonderen in. En ik zou vandaag een keer willen proberen jullie een voorsmaakje te geven, dat je ook meer gaat verlangen om te kennen wat er precies gaande is in die vier boeken. Dan hoor ik iemand zeggen, maar ja, waar liggen die wonderen en waar liggen die verborgenheden? Wel, één ding zal jullie moeten opvallen, dat in deze vier boeken de Heere God op heel vele wijzen en heel vele manieren tot zijn volk spreekt. Dat hij zijn verlangens en zijn voornemens en zijn gedachten zo graag wil kenbaar maken aan mensen, aan zijn volk, collectief, maar ook aan individuen afzonderlijk. Er is heel wat interactie in deze vier boeken tussen God en mens. Heel wat interactie. Nergens in de schrift kun je zoveel lezen over God die zich neerbuigt en zich zo intensief bezighoudt met mensen op vele verschillende wijzen en manieren dan in deze vier boeken. Maar niet alleen tot het volk als collectief geheel, maar ook tot individuen heel persoonlijk, dat de Heere vertrouwelijke omgang heeft. Niet alleen door woord, maar ook door wonder en mirakel gaat hij tot zijn mensen, zijn volk spreken. En het is precies in deze dingen dat we de Heere heel goed kunnen leren kennen, dat we kunnen gaan inzoomen op bepaalde karakteristieken van God en bepaalde manieren van doen van God. Dat kunnen we heel goed vinden in deze vier boeken. En het begint al meteen in 1 Koningen, wanneer we dus God zien die ja, een persoonlijk antwoord geeft op koning Salomo, op zijn gebed tot tweemaal toe. Dat de Heere dat doet. En zelfs al gaan de koningen God ongehoorzaam worden, en gaat het rijk gaan splitsen, dan nog altijd gaat God proberen zichzelf kenbaar te maken en zijn verlangens aan beide monarchieën, zowel de monarchie van Samaria als de monarchie van Juda. Zelfs al zijn het goddeloze koningen, zoals Jerobeam, Je was de goddeloze koning. Toch probeert de Heer nog altijd contact te houden, zijn verlangens bekend te maken aan Jerobeam. Niet eenstaande hij die twee gouden kalven had opgericht, Hans dat afgodssysteem en Bethel, en dan toch wel God nog zijn verlangens en gevoelens kenbaar maken aan deze mens door profeten te sturen. En dat is toch wel heel merkwaardig. De Heer had niet alleen zich bezig gehouden met goede koning, maar hij probeert ook nog de slechte koning te overtuigen. Zie je? Zowel in het noorden als in het zuiden. Zelfs als goede koningen neigen af te dwalen, had de Heer proberen hen weer op het rechte pad te stellen. En in deze vier boeken, ik weet niet ook als het u al opgevallen is, hebben we heel wat namen. Zo'n waslijst van mensen, namen, herders of boeren, of gewone burgers, die de Heer tot profeten maakt. Zo. Een hele waslijst namen, ik heb ze allemaal een keer opgeschreven, van de 16, waarmee dat de Heer zo heel persoonlijk omgang heeft. Voor mij persoonlijk is dat wel zeer bemoedigend. Vandaar dat in dit boek op persoon ligt, richtlijn voor de praktische kant van de christelijke wandel. Een vader-zoon-relatie die daarin tussen die individuen. Maar niet alleen had de Heer dus spreken in woorden, zoals ik al gezegd heb, of in wonderen en mirakels. Hij doet zelfs de deur open naar het bovennatuurlijke, naar het supernatuurlijke. Had de Heer een deur open doen? Denk maar aan Elia, toen die paarden van vuur en die wagens van vuur naar beneden kwamen. En die profeten, die vijfde profeten die erbij zagen en ernaar keken. Dus de Heer had dan gewoon een keer de deur open doen naar boven natuurlijke. Ook voor de knecht van Elisa, die dat ook zag, daar staat je dood aan. De deur gaat open naar boven natuurlijke, je mag daarin zien. Zie je, de Heer had op hele vele wijzen, hele vele manieren, tot mensen spreken om zichzelf kenbaar te maken, zijn verlangens en zijn hart kenbaar te maken. En dat is wat zo opvalt in deze vier boeken. Plus moet je ook nog weten dat de Heer Jezus zelf in zijn onderricht aan de mensen ook niet nalaat bepaalde historische figuren uit deze vier boeken gaat aanhalen. Bepaalde dingen over die mensen gaat zeggen. Zelfs historische gebeurtenissen gebeurd in deze vier boeken had de Heer Jezus over gaan spreken. Zo dus dat wil toch zeggen dat deze vier boeken heel belangrijk zijn voor ons. En vandaag zou ik iets willen zeggen over de interactie die God had met een bepaalde koning, een goede koning, koning Asa. Er waren 9 of 10 goede koningen in Hans het Rijk van de 40 koningen. En koning Asa is er één van. En je kunt heel wat leren als je die verslagen leest. Het zijn drie hoofdstukken in totaal. Ik zal er telkens iets uitnemen. Het begint in 2 Kronieken 14. Koning Asa, zoals ik al gezegd heb, was een goede koning. Maar nu gaan jullie zeggen, wie is die koning? Wie is Asa? Wel, hij was de 5e na David. Hij had dus, David was de 1e koning, dan had je Salomo, dan had je Rechabiam, dan had je Abia, en dan had je Asa. 20 jaar na Salomo zat hij op de troon, en hij regeerde 31 jaar. Regeerde hij in Juda, 41. En de schrijver van de kronieken, die onderstreept iets heel belangrijks. In de NBV begint het vanaf vers 1, maar voor degenen die de NBG bij zich hebben, begint het vanaf vers 2, hoofdstuk 14, vers 2. Asa deed wat goed en recht was in de ogen van de Heer zijn God. Hij verwijderde de uitheemse altaren en de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen, hief de gewijde palen om en beval de Judeërs de Heere, de God hunner vaderen te zoeken en de wet en het gebod te volbrengen. Hij verwijderde uit al de steden van Juda de offerhoogten en de wierookaltaren. Onder hem had het koninkrijk rust tot daar, tot vers 5. Dus wat zie je hier? Dat koning Asa, dat hij zeer ijverig voor de Heer. Dat dat de vrucht is van zijn hart, van zijn geregenereerd hart. Hij heeft een ander hart gekregen van de Heer. En hij maakt komaf met alle afgoderij in zijn land. We hebben gelezen, de uitheemse altaren, hij verwijderde ze, de offerhoogten, weg ermee, verbrijzelde de gewijde stenen, de gewijde palen, omhang, moest allemaal weg. Ik weet nog, 7 jaar, 7 jaar geleden of 8 jaar geleden, had ik ook een altaar in mijn huis. Ik en mijn vrouw hadden een altaar in ons huis, dat stond tegen de muur. En voor en tegen de muur was er zo'n afbeelding van de Heer Jezus. En op dat altaartje hadden we een glas water staan, we vervesten dat af en toe. Een stukje brood en een kommetje met een paar druiven in. Ja. En elk jaar stelden we een brief op, ik en mijn vrouw, met onze verlangens en onze wensen. En aan het einde van het jaar lazen we onze wensen en onze verlangens voor luid op, voor dat altaartje. Ja. En toen we tot een keer gekomen waren, begonnen we meer en meer te gaan zien in Gods woord, ja, dat dat afgoderij was. Dat dat niet goed was. En dan hebben mijn vrouw en ik samen besloten natuurlijk om ook ons altaar te verwijderen uit ons huis. Maar hier zien we dat de koning Asa het niet alleen doet uit zijn eigen huis. Hij gaat veel verder. We hebben gelezen dat hij alle afgoderij verwijdert uit alle steden van Juda. En hij gaat veel verder. Hij beveelt de mensen, hij heeft ook die macht om dat te doen, hij beveelt de mensen om God te zoeken, de God hun vaderen te zoeken, en ook de wet en het verbod te volbrengen. Dus hij gaat heel ver. En je mag wel zeggen dat hij zeer ver gaat, als je nog verder leest, dat hij zelfs zijn eigen grootmoeder, die koninklijk raadgeefster was van koning Asa, dat hij haar afzette. Dus zijn eigen familie zette hij af, omdat zij ook een Asherah-beeld had had laten maken. Dus ze moest weg uit zijn huis. Het was duidelijk voor deze man dat hij hetzelfde gedacht had als Joshua. Toen Joshua zei, ik en mijn familie, wij zullen de Heere dienen. En mag zeker koning Asa er ook achter scharen. Hij zat met zijn hart bij God. Maar ook op financieel gebied had hij helemaal anders gaan leven. Zijn tienden, hij brengt ze naar het huis des Heeren. De heilige haven, hij brengt ze naar het huis des Heeren. Hij had helemaal anders gaan kijken naar alles, al zijn bezit. Zie je? Die nog een keer is er wel degelijk gekomen. Zijn hart zat op de juiste plaats. Maar ja, natuurlijk, je hart moet op de juiste plaats zijn. Maar je kan wel ook een aanbeleider zijn. Maar in de volgende passage kunnen we zien dat koning Asa geen aanbeleider was. Want als het puntje bij het paaltje komt, als de beproeving komt, en nog geen lichte beproeving, dan kunnen we zien waar ons hart naartoe gaat. En in de volgende passage zien we waar het hart van koning Asa naartoe gaat. Voor de NBV begint het vanaf vers 8 tot 10, voor de NBG vanaf vers 9 tot 11. Nu zien we dat de beproeving komt en dat koning Asa geen stenige grondhoorder is, maar een goede grondhoorder. Vers 9 van hoofdstuk 14. De Kusiet, Zerach, of Ethiopiër Zerach, trok tegen hen ten strijde, tegen Asa dus, met een leger van 1000 x 1000 man, dat is 1 miljoen man, en 300 wagens. En hij drong door tot Maresa. Asa trok hem tegemoet en zij stelden zich in slagorde in het dal Zephata bij Maresa. Toen riep Asa tot de Heer zijn God en zeide, Heere, er is niemand buiten u om de machtelozen te helpen tegen de machtige. Help ons, Heere onze God, want op u steunen wij. En in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Heere, hij zijt onze God, laat toch tegen u geen sterveling iets vermogen. En de Heere deed de Kusieten de nederlaag leiden tegen Asa en Juda. Bereik nu al een beetje, broers en zussen, waarom ik zeg dat er verborgenheden en wonderen liggen in Gods woord. Heb je dat gebed een keer gelezen? Dat is een man die staat voor een overmacht. 1 miljoen troepen tegen zijn legermacht. 300.000 uit Juda en 200 en zoveel duizend uit Benjamin. Dat is een overmacht. Dat is 5 tegen 10 man. Je moet zeker niet beginnen zo. Als je hier 5 man hebt, dan staan er dat 10. Wie gaat er winnen? De 10 man. Kan niet winnen. 2 tegen 1. Onmogelijk. Hij stond voor zo'n probleem. Dat hebben we soms ook in ons leven. Innerlijk dan. Velen van ons strijden ook tegen innerlijke problemen, innerlijke gevoelens, innerlijke zonden. Een overmacht lijkt het. En zo was het hier, uiterlijk dan, werkelijk een dreiging. Maar we zien dat koning Asa vertrouwt op de Heere. Hij had zeer veel moed en ook geloof en beroepte zich op God. Maar in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 15, dan zien we iets eigenaardigs, iets merkwaardigs. Niet tegenstaande dat Asa zo dicht bij de Heere leefde en zo vertrouwde op hem, stuurde God nu een profeet en hij bemoedigt hem. Maar hij bemoedigt hem niet alleen, hij geeft ook een waarschuwing aan koning Asa. En dat vond ik toch wel eigenaardig. Waarom zou de Heere nu een waarschuwing geven aan koning Asa? Je moet even kijken welk gebed dat hij had gebeden. Dat was toch wel een godsman. Hoe kon een man met zo'n gebed gewaarschuwd worden? 2 Koningen, hoofdstuk 15. Vanaf vers 1 tot aan het vers 7. De Heer stuurt dus de profeet Azaria. De geest Gods kwam over Azaria, de zoon van Odet. Hij ging Asa tegemoet en zeide tot hem: hoort naar mij, Asa, en geheel Juda en Benjamin. De Heere is met u, zolang hij met hem zit. Indien hij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Maar indien hij hem verlaat, zal hij u verlaten. En nu gaat de profeet Azaria iets gaan zeggen over de tijd van de rechteren. Hij zegt: lange tijd was Israël zonder de ware God, zonder priester die onderricht gaf en zonder wet. Doch keerden zij in hun benauwdheid tot de Heere, de God van Israël, terug en zochten zij hem. Dan liet hij zich door hen vinden. In die tijden was er geen vrede voor hem die uitging, noch voor hem die inging. Maar er was grote beroering onder al de inwoners der landen. Volk botste tegen volk en stad tegen stad, want God bracht hen in beroering door allerlei benauwdheid. Hij dan, de koning Asa dus, wees sterk en laten uw handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden. Dus de profeet stuurt hier niet alleen een bemoediging, maar ook een waarschuwing. En die waarschuwing hebben we zo net gelezen in vers 2b. Ik zal dat nog een keer lezen. En hij zegt dat niet alleen tot koning Asa, maar ook tot Juda en Benjamin. Hij zegt: de Heere is met u, zolang hij met hem zijt. Indien hij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Maar indien hij hem verlaat, zal hij u verlaten. Dat is wel eigenaardig. En meteen daarna had hij ook een mogelijke reden geven waarom de koning God zou kunnen verlaten. En de mogelijke reden is welvaart. Hij zegt in vers 3: lange tijd was Israël zonder de ware God, zonder priester die onderricht gaf en zonder wet. Doch keerden zij in hun benauwdheid tot de Heere, de God van Israël, terug en zij zochten hem. Met andere woorden, als het slecht gaat, riepen ze naar hem. Dat is de cyclus van de rechterenboek. Als het slecht gaat, riepen ze naar God, maar als het goed gaat, begonnen ze af te dwalen. En wat zegt de profeet hier? Pas op, zolang het goed zal gaan in jouw leven, Asa, volk van God, als het goed zal gaan, pas op. Pas op, want de mogelijkheid bestaat dat je gaat afdwalen. En de profeet gaat hier al vooraf waarschuwen. Is dat niet precies wat de Heer Jezus zegt in zijn parabel van de zaaier? Er was zaad die op harde grond viel, zaad die op stenen grond viel, zaad die tussen de distels en de doorns viel. En wat zei de Heer Jezus van de distels en de doorns van dat zaad? Ik lees het u voor. Voor de gevaren van de genoegens van het leven. Hij zegt: wat in de distels valt, zijn zij die horen, maar gaandeweg worden ze door zorgen, en dan komt het, rijkdom en de genoegens van het leven verstikt en raken niet volgroeid. Lucas 8:14. De Heer Jezus spreekt daar ook over. Het gevaar van de welvaart, het gevaar van de genoegens van het leven. Als het goed begint te gaan in onze levens, broers en zussen, dreigt afdwalen van God zeer reëel te zijn. Maar waar kunnen we dat zien? In het leven van Asa. We zien het inderdaad in het leven van Asa. Want, nu moet ik je kijken naar vers 19, hoofdstuk 15, vers 19. Lees je: En er was geen oorlog tot het 35ste jaar der regering van koning Asad. 35 jaar, geen oorlog, vrede, rust. U kunt het een beetje vergelijken met de toestand in België. Welvaart, gezegende oogsten, gezonde kinderen. Elk zijn eigen huis en tuin, zijn eigen vijgenboom. Ja, geen zorgen, geen probleem. Het gemakkelijke leven. 35 jaar aan een stuk. Maar nu, wat is er gebeurd na die 35 jaar? Wat is de geestelijke toestand van koning Asa na 35 jaar? Dat kunnen we lezen in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 16. Hoe gaat het er nu aan toe met koning Asa? Vers 1. In het 36ste jaar der regering van koning Asa trok Baasa, de koning van Israël, op tegen Juda en versterkte Rama om alle verkeer van en naar Asa, de koning van Juda, te verhinderen. Toen haalde Asa zilver en goud uit de schatkamers van het huis des Heren en van het huis des konings en hij zond het tot Ben-Hadad, de koning van Aram, die te Damascus woonde, met deze boodschap. Er bestaat een verbond tussen mij en u, tussen mij en mijn vader, tussen mijn vader en uw vader. Hierbij zend ik u zilver en goud. Wel nu, verbreek uw verbond met Baasa, de koning van Israël, opdat gij van mij wegtrekt. Toen luisterde Ben-Hadad naar koning Asa, en hij zond zijn legeraanvoerders naar de steden van Israël. Zij overweldigen Ion, Dan, Abel-Maim en al de voorraadsteden van Naphtali. Zodra Baasa dit hoorde, staakte hij de versterking van Rama en hield met zijn werk op. 35 jaar later, je moet even kijken hoe dat gesteld is met koning Asa. Opnieuw gebeurt er iets. We hebben gelezen dat er nu opnieuw een overmacht staat voor de deur. Ditmaal de 10 stammen van het noorden. Enorm veel troepen. Hetzelfde zoals in de tijd van Zerah, die u ziet. Maar nu hebben we wel een heel andere uitkomst, een heel ander verhaal. En nogal zeer trieste. Je moet een keer kijken in vers 2, wat dat hij dan gaat doen. Toen haalde Asa zilver en goud uit de schatkamers van het huis des Heren en van het huis des Konings. En hij stuurde het naar Ben-Hadad. Amai, wat een verschil. Weet je nog, zijn heilige haven, de 10e, 35 jaar geleden, hij bracht ze naar het huis des Heren. Wat gebeurt er nu? Hij haalt ze halen uit het huis des Heren. Moest ze weer hebben, weet je wel. Hij haalt nog de schatten uit het huis des Heren halen. Hij haalt ze gaan gebruiken om zijn eigen veld te redden. Zie je dat contrast? En het is een koning die met zijn hart bij de Heer is. He. Weet je nog, de Ethiopiër die met 1000 troepen voor de deur stond, die oorlog wilde voeren tegen Asa? Wel, je vertrouwde op God. Hier krijg je identiek dezelfde situatie. De 10 stammen van het noorden, opnieuw een overmacht. 2 tegen 10. Onmogelijk kan je winnen. Vertrouwt Asa op God? Opnieuw? Nee, hij doet het niet. Hij probeert zich, hij vertrouwt niet op God, maar hij gaat naar koning Aram. Hij gaat naar hulp van mensen, Harum, in plaats van de hulp van God. Wat een contrast. Wat een contrast. Asa gaat niet meer naar God. Je gaat niet meer naar God na 35 jaar. Ze vertrouwen ze last maar God, er is daar iets kink gegaan. Er is daar iets, die band is er niet meer van koning Asa. Hij vertrouwt gewoon niet meer op God. In ons leven, broers en zussen, ook in het christenleven, kan er heel wat gebeuren in 35 jaar. Ik ben al maar 7 jaar christen, en ik moet zeggen dat ik tot nu toe al serieus heb, op een bepaald moment, verschoten van het christelijke leven. Ik dacht toen ik hier toe kwam, dat je komt nieuwe broers en zusters tegen, en nu zeg je ja, ik behoor tot een familie en die familie zal groeien en het zal nu goed gaan in mijn leven. Hey, ik ben beschermd door God. Niet, dat is heel waar. Dan moet ik kijken hoeveel broers en zusters dan er al weggegaan zijn uit onze gemeente. Zie je? Dus christelijke leven kan heel wat gebeuren in 7 jaar, laat staan in 35 jaar. Wat is er allemaal niet gebeurd? De Heer laat het ons niet weten, maar er is iets serieus gebeurd in het leven van koning Asa. Zie je? Na een periode van rust en vrede in gans het land, en na een periode van de genoegens van het leven en de rijkdom, werd koning Asa God gaandeweg ongehoorzaam. Maar de Heere kennen we. We weten dat God zijn kinderen niet aan zichzelf overlaat. Wat doet hij? Hij stuurt natuurlijk weer al een profeet. Ditmaal houdt de Heere God in zijn goedheid omzien naar koning Asa. En nu maakt hij duidelijk aan koning Asa, hij heeft het waarschijnlijk wel al een paar keer in zijn leven duidelijk gemaakt, maar nu gaat de Heer het duidelijk maken en laat hij het opnemen in de schrift. En hij stuurt opnieuw een profeet, de profeet Hanani. En Hanani gaat zeggen, kijk, koning Asa, er is iets misgegaan in uw christelijke wandel. U hebt daar ergens een zijweg ingeslaan die niet goed was voor jou. Maar 35 jaar komt, weet je nog, Azaria, die had gewaarschuwd en nu is die waarschuwing uiteindelijk werkelijkheid geworden. En Hanani gaat dat nu ook gaan zeggen. Hij gaat nu de waarheid gaan zeggen tegen koning Asa. Zie maar een keer in vers 7. Hoofdstuk 16, vers 7. In die tijd kwam de ziener Hanani tot Asa, de koning van Juda, en zeide tot hem, omdat gij gesteund hebt op de koning van Aram en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het leger van de koning van Aram aan uw macht ontkomen. Waren de Kusieten en de Libiërs niet een groot leger met zeer veel wagens en ruiters, toch heeft de Heere hen in uw macht gegeven, omdat gij op hem gesteund hebt. En dan komt er nog zo'n pareltje, zo'n verborgenheid, vers 9, want des Heeren ogen gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. En dan richt hij zich opnieuw tot koning Asa en hij zegt, zoals een profeet ook spreekt, hij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af aan zult hij oorlogen hebben. Hoe is het ooit zover kunnen komen in het leven van koning Asa? De Heere Jezus zegt dat het zaad kan verstikken, dat het zaad niet kan volgroeien. Maar de Heere God, zoals ik gezegd heb, stuurt in zijn goedheid de profeet naar koning Asa. In de hoop dat koning Asa nu ook gaat reageren en dat hij nu gaat zeggen, inderdaad God, je hebt gelijk. En dat hij zich gaat onderwerpen. En de Heere laat ons daarvoor de kans. God is zo. God gaat ons niet onmiddellijk oordelen. Hij heeft ons kansen. Hij laat zijn woord spreken. Dingen voor ons duidelijk maken. En laat ons een keer zien naar wat dat de reactie is van koning Asa. Vers 10. Wat is zijn reactie op de profeet? Toen werd Asa vertoornd op de ziener en hij zette hem in de gevangenis, want hij was hierover verbogen op hem. Het was nogthans de waarheid wat dat Hanani sprak. De waarheid kwetst, en ook bij koning Asa. Maar hij luisterde spijtig genoeg niet. In onze levens, broers en zussen, zijn er ook bepaalde momenten waarop God ons gaat wijzen op dingen die niet kunnen in onze levens. Waarop God ons gaat wijzen op onze ongehoorzaamheid. En dat is heel belangrijk, want onze verdere relatie hangt af van de manier waarop wij reageren op Gods waarschuwingen. Daar hangt onze relatie van af. Als we onderwerpen en God gehoorzamen, zullen we verder mogen wandelen. Als we dat niet doen, gaat God een afstand nemen en nogmaals waarschuwen en nogmaals waarschuwen. Dat zien we hier opgeschreven in dat boek. Dat is duidelijk. Dat is wat je kunt leren. Asa was eens zo ijverig. Hij was God met geen zijn hart toegedaan. En Asa is over gans de wereld bekend en Gods woord als een van de koningen waar zijn hart volledig uitgaat naar de Heer. En het waren er maar 10. En hij was er wel een van, hè. Dus, nu moet ik kijken hoe ver dat gekomen is met die man. Het was een goede bodemhoorder. Het zaad schoot op en het bracht vrucht voort. Een opnieuw geboren kind van God. Maar wat doet het opnieuw geboren kind van God? Hij laat een van de profeten opsluiten. Een broeder in Christus laat hij opsluiten. Koning Asa staat bekend als een man wiens hart nog had uitgaat over de hele wereld. Maar hij staat ook bekend als de eerste koning die voor het eerst een profeet mishandelt. Wist je dat? Ja, dat is koning Asa. Spijtig genoeg moet hem daar ook in leren kennen. En we lezen zelfs dat hij nog anderen ook had mishandelen uit het volk. Er staat als hij mishandelde in die tijd ook enigen uit het volk. Misschien waren het ook kinderen van God dat hij mishandelde, staat er niet bij, maar misschien was het wel zo. Ja, en dan gaat het van kwaad naar erger. In het 39ste jaar sterft koning Asa, hij leeft nog 3 jaar, en hij sterft aan de ziekte. En zelfs in zijn ziekte zoekt hij niet naar God. Normaal, ja. Als je niet meer luistert naar de profeet, dan ga je ook in je ziekte ook niet meer zoeken naar God. 190 jaar later, na koning Asa, kwam er ook nog een koning, koning Hiskia, die wel zocht naar God in zijn ziekte, en God gaf hem nog 15 jaar. Maar koning Asa doet dat niet meer, in tegenstelling tot Hiskia. Ik vind het het trieste verhaal van een man Gods die afdwaalt. Het is zeer triest om op zo'n manier als christen te eindigen. Hij is inderdaad de vrede van de Heer Jezus Christus binnengegaan. Hij is inderdaad, heeft het eeuwige leven ontvangen. Hij is bij God. Maar onderweg, in zijn christelijke wandel, is iets verkeerd gegaan. En misschien, ik zeg niet dat het zo is, maar misschien was het daarom dat de Heer hem een ziekte had van zijn voeten. Met je voeten wandel je. Kunnen het lezen. Hij stierf aan een ziekte van zijn voeten. Misschien is dat wel zo. Misschien moet je dat niet te veel vergeestelijken. Maar dat is toch hetgeen dat ik daarin zit. Wat ik wil zeggen, broers en zussen. Romeinen 15:4 zegt dat al deze dingen, dus al wat tevoren geschreven is, werd ons tot onrecht gegeven. Vooral deze 4 boeken. God heeft ons geen garantie gegeven dat we volledig als christenen tot ons recht zullen komen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft niet gezegd, kijk, ik geef je de garantie dat je 100-voudig vrucht gaat dragen. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Het gevaar dat je niet volgroeit, is reëel. Dat is toch ook wat we lezen en weten uit de parabel van de zaaier. Want wat zei de Heer? Er zijn broeders die 100-voudig zullen opbrengen, maar ook 60-voudig en 30-voudig. Zie je? Dus er zijn er ook verschillende niveaus in. Als afsluiter wil ik zeggen dat de Heer ons dat wilt vanuit van ons dat we het 100-voudige vrucht dragen voor Hem, om Hem te eren in onze levens. Dat is heel belangrijk. Maar die garantie heeft Hij ons niet gegeven. Hij heeft ons al richtlijnen gegeven daarvoor, raad daarvoor gegeven. We hebben het zo net gelezen. Ik vind dit zo'n mooi vers. In de tijd had ik die ook van buiten geleerd. En ik wil hem nog een keer voorlezen, 2 Kronieken 16:9. Want er scheren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Is dat niet een mooie belofte, broers en zussen? Ik ga zeggen, in die 4 boeken liggen er heel wat zulke mooie beloftes opgesloten. En voor mij zijn dat de wonderen en de verborgenheden van deze, van de wet. Zoals de psalmist ook zegt. En je kan daar veel aan hebben. Heel veel. En als je zo handelt, naar dat vers 9, dat de Heere jou zal bijstaan, als je met heel hart naar hem uitgaat, als je open staat, als je zachtmoedig jezelf onderwerpt aan zijn waarschuwing en zijn wil, dan heeft God jou de garantie van die 100-voudige vrucht. Zie je? Laten we deze beloften ernstig nemen, broers en zussen. Want ze staan er voor iets, namelijk voor ons, dat we er zo zullen uitleren. En die beloften kunnen we dus ook claimen. Hè? En zeggen, kijk Heer, je hebt gezegd, al die met dat je met je hart toegedaan bent, dat jij met hen zal zijn. Laat ons die beloften voor waarachtig rekenen, broers en zussen, en ze ernstig nemen. Totaal.